allemaal. Kerkdienst.
Mensen hier.
Kerk, thuis. Kant van de camera. Is hij uit? Nou, beter? Goedemorgen nogmaals. Deze dienst wordt geleid door dominee Dijksterhuis. Uit Zijl is hij vanmorgen gekomen. En verder geen afkondiging. Maar we willen wel van harte feliciteren. Vandaag is Ietse Hummeljaren. Is 5 jaar geworden. En aanstaande woensdag wordt het Rode Pakhuis 10. De collecte is voor de kerk. En namens de kerkraad is een hele mooie eredienst.
Ook namens mij goedemorgen, fijn dat u er allemaal bent. Sommige gezichten bekend, andere wat minder bekend. Fijn ook om hier weer eens te zijn. God heeft spijt, daar gaat het over vanmorgen. Dan met een vraagteken en een uitroepteken, want hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, daar gaan we het even over hebben met elkaar. Wat heeft dat ook ons te zeggen, nu in deze tijd? Laten we gaan staan en zingen het Votum en Groet van Selah.
Thank you.
Hoe moeten we eigenlijk leven zoals de Heer dat van ons vraagt? Daar heeft de Heer zelf antwoord op gegeven in de Bijbel. Bergreden bijvoorbeeld is heel duidelijk en ook wel instructies van de apostel Paulus, maar ook heel duidelijk in de wet die hij ook aan Israël heeft gegeven. 10 belangrijke regels. Ik lees ze voor en daarna zingen we met elkaar gezang 28 uit het gereformeerd kerkboek. Eens zal er vrede zijn. God gaf de Israëlieten en ook ons de volgende belangrijke regels. Hij zei, ik ben de Heer, ik ben jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want ik de Heer ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, dan zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen tot en met de 4e generatie. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, dan zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomeling, zelfs voor de 1000ste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, dan zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, de rustdag, want het is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken, bezig zijn met alles wat je moet doen, maar die 7e dag, die is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken, ook je zoon, je dochter, je slaaf, je slavin mogen niet werken, je dieren mogen niet voor je werken, de vreemdelingen die in jullie steden wonen mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daar leeft, maar ik rustte op die 7e dag. Daarom heb ik de 7e dag gezegend en ik heb er een heilige dag van gemaakt. Heb respect voor je vader en je moeder, dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand, ga niet vreemd, steel niet, vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel en van al zijn bezit. Voordat wij straks het woord gaan openen en voordat ook de kinderen naar Fonkel gaan, of kinderen van Fonkel naar hun eigen programma gaan, gaan we eerst in gebed. Heere God, Vader in de hemel, ja, eens zal het vrede zijn. Dat betekent nu nog niet en dat zien we maar al te vaak om ons heen. En dat zien we ook nu, deze laatste paar weken, heel duidelijk om ons heen. Die beloofde godsvrede, de echte shalom, die is er nog niet. Die komt, daar leert u ons naar uitzien. En daar leert u ons ook naar uitzien, ongeacht alle omstandigheden, ongeacht alles wat er in de wereld gebeurt. En Heer, natuurlijk zullen we daar straks bij dankgebed en voorbeden ook voor bidden. Maar Heer, we willen toch alvast één ding aan u vragen. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat wij die vrede mogen zaaien? Dat we dat ook mogen uitstralen, die vrede. En dan gaat het niet alleen over vrede tussen volken, maar ook vrede tussen u en ons. En vrede onderling ook, met elkaar als broers en zussen. Heer, en als we het hebben over broers en zussen, dan hebben we het ook over jonge broers en zussen, broertjes en zusjes eigenlijk. En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over Bo en over Ietsen die jarig zijn. Heer, we danken u voor wie ze zijn. We danken u samen met hun ouders en andere mensen die om hen heen staan, dat ze weer een jaar ouder mochten worden, dat u hen weer hebt bewaard. En Heer, wilt u ze vasthouden? Wilt u bij ze blijven, hun leven lang? Iets wat u trouwens ook beloofd hebt, hoe ze werden gedoopt. Heer, we zijn nu ook weer bij elkaar gekomen om uw woord te horen. Rondom uw woord willen we graag zijn. En daarom bidden we u of u ons geopende oren wil geven en geopende harten. Heilige Geest, wilt u dat bewerken, bewerkstelligen? En geef dat allerlei blokkades die er in ons hart zijn, die er ook wel in ons leven zijn. Wilt u ervoor zorgen dat die nu geen rol spelen, Heer, maar dat we u willen dienen, dat we graag over u willen leren en u veel beter willen leren kennen. Ja, niet als het zoveelste grammatica boek dat je dan ook moet kennen, maar juist kennen in liefde, in wie u bent, in hoe u bent. En we vragen u, Heer, of u ons dat wil geven. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen van De Fonkel of Fonkel, weet ik niet precies. Maar die kunnen naar hun eigen programma gaan. En dan zien we jullie weer terug, ik geloof, tijdens de collecte. Ja, ook dat mag hoor, dat moet je zelf weten. Maar, ja. Wij gaan de Bijbel openen in het eerste Bijbelboek, Genesis. En we lezen hoofdstuk 6 en daarvan de versen 1 tot 8. En als we dat hebben gelezen, gaan we met elkaar zingen uit het liedboek Gezang 654, de versen 1, 2 en 4. Zing nu de Heer, stemt allen in. En is er iemand die de Bijbel... Ja.
Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en ze kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen hen uit de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is er immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd, en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik heb geschapen van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Heer genade.
Na de verkondiging zingen we uit de nieuwe psalmberijming, psalm 103, en daarvan de versen 2 en 3, de Heer omringt je altijd met het goede. En de tekst voor de verkondiging, dat is vers 6. Daar gaat het over God en daar staat er, hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ja, broers en zussen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat is denk ik best wel een vreemde tekst, vind je niet? God die heeft ergens spijt van. Nou, hoe kan God nou ergens spijt van hebben? Kijk, als het nou ging over mensen die spijt hebben, dan konden wij ons dat nog wel voorstellen. Want wij hebben allemaal wel eens ergens spijt van. Spijt van een bepaalde beslissing die je hebt genomen. Spijt van hoe je iemand hebt behandeld. Spijt misschien ook wel van een bepaalde zonde die je hebt gedaan. Dat is dan spijt richting God dus. Je hebt misschien ook wel andere gevoelens die daar wat mee te maken hebben. Je hebt verdriet. Je maakt je zorgen. Maar God, is hij dan teleurgesteld geraakt of zo? En hoezo dan? Wist hij niet hoe het allemaal zou aflopen? Of liep het hem over de schoenen? Heeft hij het overzicht kwijt? Spijt hebben, past dat eigenlijk wel bij God? Ja, en dan rijzen de weervragen, hoe kan dat nou? God is toch trouw, dat belijden we toch, en hij verandert toch niet? Nou, laten we eerst maar eens teruggaan naar het begin van de wereldgeschiedenis. Wat staat daar over de schepping van de mens? Dat is dit. God schiep de mens naar zijn evenbeeld en God zag dat het zeer goed was. En dan goed op de manier van volmaakt, helemaal af, niets ontbreekt. Het is helemaal goed, dat zag God. En hier in ons Bijbelgedeelte komen we ook tegen dat God iets ziet. Er staat, de Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Dat vinden we in vers 5. God kijkt naar alles wat hij geschapen heeft. Hij kijkt naar de mens, de onderkoning van de schepping. En hij ziet iets dat hem verbaast. Nee, dat hem verbijstert. De mensen op aarde zijn zeer slecht. Alles wat ze uitdenken is steeds even slecht. Lijkt net of er iets vreselijks is gebeurd op aarde. En ja, als we vanuit Genesis 6 dus gewoon een paar bladzijden terugbladeren in ons Bijbeltje, dan zien we dat dat ook zo is. Er is iets vreselijks gebeurd op aarde. Genesis 3, de val in zonde. Daar gaat het over. En wat zie je dan als dat gebeurd is? Dan zie je dat de zonde alles kapot maakt. En vooral dat die zonde ook ervoor zorgt dat je vreemden wordt. Je wordt vreemden voor elkaar. Tuurlijk richting God. De mens wordt bang voor God. De mens schaamt zich voor God. Heeft allerlei schuldgevoelens richting God. En dat is niet maar een beetje abstract, hè? Maar dat merk je ook wel. Dat merk je ook wel bij jezelf. Want je hebt de neiging om in opstand te komen tegen God. Om alles wat hij zegt naast je neer te leggen. En dat werkt door. Dat werkt door in de relaties met je medemensen. Je ziet elkaar niet meer staan. Je hebt geen respect meer voor elkaar. Je geeft een ander de schuld. En als je Genesis 4 leest, dan merk je dat het een beetje extreem wordt uitgetekend. Het gaat meteen over doodslag. Kain die slaat zijn broer Abel dood. En dan zie je dat het met die lijn van nakomelingen van Kain steeds van kwaad tot erger gaat. En dat vindt zijn hoogtepunt, en eigenlijk kun je misschien beter zeggen zijn dieptepunt, in een zekere Lamech. Lamech. Verschrikkelijke man, harteloze kerel, echt een bruut. Hij zegt tegen zijn vrouwen, ik heb een man doodgeslagen die mij heeft verwond. Het was een heel jonge man, eigenlijk nog een kind. Maar ja, weet je, hij had mij een striem toegebracht, echt zo'n krasje op mijn huid. En dan wil je wel eens driftig worden. Ja, want dat had hij dan maar even niet moeten doen, hè? En zo zie je dat de zonde steeds van kwaad tot erger gaat. Het wordt steeds groter, het wordt steeds machtiger. En uiteindelijk kom je dan uit bij iemand als Lamech. Een grote mond, vol zelfoverschatting. Je laat gewoon je emoties heersen, je kwade emoties, vooral drift. En een leven telt niet meer. Een man die mij verwondt, sla ik dood. Zelfs een kind dat mij een striem toebrengt. En we moeten maar niet denken, oh, dat was vroeger. Want, nou ja, wij weten het allemaal wel. Het komt vandaag nog net zo goed voor. En je kent die voorbeelden ook wel. Hè? Israël, hè? Mensen doodslaan. En ook nu zijn er ook mensen met een grote mond. Mensen die denken dat ze heel wat zijn. Die zich laten leiden door hun driften. Hè? Je hebt, nou ja, het is al een tijdje aan de gang. Hashtag MeToo. Een paar weken geleden ging het ook nog over Temptation Island bijvoorbeeld. En wat dat betreft is er gewoon echt helemaal niets nieuws onder de zon. En dan komen we bij ons Bijbelgedeelte. Wat een vreemde geschiedenis als je dat zo leest. Want het gaat hier ineens over godenzonen. Die godenzonen zien hoe mooi de dochters van de mensen zijn en ze kiezen uit hen de vrouwen die ze maar willen. Ze zien en ze kiezen uit alsof die vrouwen voorwerpen zijn die je gewoon kunt uitpikken en daar je ding mee doen, want dat wordt hiermee bedoeld. Maar wie zijn die godenzonen eigenlijk? Wie wordt het daarmee bedoeld? Nou, daar is heel veel over gezegd. Er zijn echt boeken over volgeschreven. Laatst luisterde ik naar een of andere podcast. Een soort Bijbelse podcast. Die ging dan ook over dit onderwerp. En nou zijn de mensen die zeggen dat het hier om engelen gaat. En dan wordt er bedoeld gevallen engelen. Zeg maar demonen. He, die zouden dan uit de hemel verbannen zijn. En op de een of andere manier zouden ze dan een mensengedaante hebben aangenomen. En zich vermengd hebben met de mensen. Ja, op zich klinkt dat heel interessant. Maar als ik er verder over nadenk. En als ik andere gegevens uit de Bijbel erbij neem. Als ik lees bijvoorbeeld wat de Bijbel nog meer zegt over engelen. Dan vind ik dat toch onhoudbaar. Engelen zijn namelijk geen mensen. He, engelen zijn ook ongeslachtelijk. Ze zijn niet mannelijk, niet vrouwelijk. En dat betekent simpelweg dat ze zich niet kunnen voortplanten. Ja, er zijn ook mensen die zeggen van, het gaat hier om een soort halfgoden. En dat is me heel misschien, ja, dat is heel erg leuk voor als je geïnteresseerd bent in, ik noem maar wat, de Griekse mythologie of zo. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want wij belijden dat God de enige God is. En hoe kunnen er dan zelfs maar halfgoden bestaan? Ik denk dat we het in een andere richting moeten zoeken. Ik denk dat die godenzonen gewoon mensen zijn. Maar dan wel mensen die van zichzelf denken dat ze heel wat zijn. Mensen als Lamech. Mensen die een grote mond hebben. Een heel grote mond. Mensen die zichzelf flink overschatten. Mensen die geen respect hebben, ook niet voor vrouwen. Mensen die zich gewoon uitleven, die geen grenzen kennen. Die God niet erkennen. Tenminste, dat laten ze in hun leven zien. Eigenlijk wordt er een soort link gelegd tussen de nakomelingen van Kain, met als vertegenwoordiger daarvan Lamech. En die hebben dan gemeenschap met de dochters van de mensen. En met de mensen wordt dan bedoeld de nakomelingen van Seth, de zoon die in de plaats van Abel kwam. Die krijgen dan kinderen en die kinderen worden de giganten genoemd. Reuzen stond er in de vorige vertaling. Mannen van naam stond erbij. In onze vertaling staat, dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Ja, en ook hier wordt dan de vraag gesteld, waren het echt reuzen? Dus heel lange, grote mensen, zoiets als Goliath. Of de Enakieten, die vroeger in Kanaan leefden, van wie ook gezegd wordt dat ze heel groot waren. Nou, uit wat ik net al zei, dat hoeft niet het geval te zijn. Die giganten hoeven niet lichamelijk heel erg groot geweest te zijn. Maar het heeft vooral te maken met hun manier van leven. Ze aarden naar hun vader, zou je kunnen zeggen. Ze leven op een gigamanier. En op die manier maken ze naam en worden ze befaamd, beroemd als giganten. Geen God en geen meester, geen enkele grens, spotten met God, geen respect voor andere mensen. Het gaat om wat wij kunnen, het gaat om onze macht. En we laten ons daarbij niks voorschrijven. En het maakt ons niets uit dat we grenzen overschrijden, desnoods met geweld. Overigens, het gaat hier dan over befaamde helden, hè? Beroemde mensen, mannen van naam. Weet je wat ik veelzeggend vind? Dat hier van die giganten exact 0 namen worden genoemd. God rekent af met zulke mensen. Al die trots, al die grootheidswaanzin. Het verdwijnt, er blijft helemaal niets van over. Al die giganten, ze zijn verdwenen en niemand weet meer wie ze waren. En daar zit God achter. Reken maar. Ja, en ik ben vast niet de enige die nu moet denken aan de tijd waarin wij nu leven. En aan wat Jezus zegt. Jezus zegt, staat hier in Matteüs 24, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam, die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Ja, dit gaat over de tijd voor de zondvloed. De zondvloed die overigens direct na ons Bijbelgedeelte wordt beschreven. Maar als je even je oren en je ogen wijd openzet, dit gaat toch ook over onze tijd. We zien de kwade machten steeds duidelijker om ons heen. We zien ook alles wat er in Israël en Gaza gebeurt. En buiten dat zien we toch ook dat we steeds onverantwoordelijker met de schepping omgaan. En dat er zijn mensen die hoogmoedig zijn, of mensen die met geweld, alles willen doordrukken. Mensen die denken dat ze als God zijn. En dan kun je natuurlijk meteen denken aan allerlei wereldleiders. Hè? Oh ja, dat is vast die, dat is vast die. En als je dat doet, ja, dan heb je gelijk hoor, daar niet van. Maar als ik eerlijk ben, dan moet ik ook bekennen dat ik daarbij niet op een afstandje sta toe te kijken, maar dat ik vaak één van hen ben. En ik zie het niet alleen in de wereld hoor, ik zie het ook in wat wij dan de wereld noemen, hè, bedoel ik. Maar ik zie het ook wel in de christelijke wereld gebeuren, in de kerk. Ook daar, grote monden. Opgeblazen karakters. Door roeien en ruiten gaan om je gelijk te krijgen of om je eigen zin door te drijven. En dat is een teken, hè? Jezus zegt het zelf. We leven in de laatste fase en daarom moeten we ook naar Jezus Christus toe. Naar zijn kruis, naar zijn vergeving. En we moeten onze zonden belijden, iedere keer weer naar hem toe. En het nieuwe leven aanpakken dat hij ons wil geven door de Heilige Geest. Ja, de Heer kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt, want hij is geen afstandelijk opperwezen. Hij is niet kil en star. Hij was tot in het hart gegriefd, staat er, hè? God is bewogen. Hij heeft emoties. Dat is de manier waarop we hem in de Bijbel leren kennen. Een God die spijt, berouw kan hebben. We lezen dat vaker in de Bijbel. God heeft emoties. Hij is geen slapende satelliet. Hij is geen automaat. Hij is je vader. En ja, God is soms teleurgesteld over wat we doen. Over verkeerde keuzes die we maken. Over de grenzeloosheid die we soms laten zien. Het raakt hem. Want hij verdraagt het kwade niet. En toch is hij ook de God die op de een of andere manier vasthoudt aan zijn plan. Ja, en hoe dat precies gaat, dat weet ik niet. Wat dat betreft hebben wij God niet in onze zak. Wij weten vaak niet hoe hij werkt. De manier waarop hij dingen doet, die valt niet samen te vatten in een systeem. Maar we weten wel dat hij er altijd bij is. Dat hij de God is op wie je aan kunt. De God die trouw is. De God die zijn werk niet loslaat. De God die jou niet loslaat. De God die wil dat jij hem steeds beter leert kennen. De God die ons soms ook verbaast in de emoties die hij laat zien. In zijn spijt, in zijn verdriet, ook in zijn ontferming. De God die niet kil is, maar een warm hart heeft. En dat gaat heel ver, want op die manier werkt hij ook naar Jezus toe. Naar het kruis op Golgotha. God geeft zijn zoon. Waarom? Om ons te verlossen van de zonde, van de verkeerde dingen die we doen. Ja, dingen die we doen, ja. Ja, maar ook van hoe wij zijn. Hoe wij ons manifesteren, zeg maar. Hij geeft Jezus als middelaar, als offerlam. Hij in mijn plaats, hij het oordeel, wij de genade. Want God is trouw. En iets, hè? Iets van dat licht. Een lichtpuntje maar. Staat ook in ons Bijbelgedeelte. Natuurlijk, hè? Het lijkt niet best allemaal, hè? En het is ook niet best. De godenzonen, de giganten, de grote monden, het zonder God willen leven. De mensen zouden vanaf toen niet langer dan 120 jaar mogen leven. Ga ik trouwens vandaag even aan voorbij. Valt ook heel veel over te zeggen. Doe ik even niet. En dan krijgt de Heer er ook nog eens spijt van dat hij de mensen had gemaakt. En hij voorspelt dat hij alles van de aarde zal wegvagen. Maar aan het einde van ons Bijbelgedeelte staat, alleen Noach was hij goedgezind. Noach vond genade in de ogen van de Heer, stond te vroegen. Er is sprake van oordeel. Dat zeker. En hoe? Maar er is ook genade. En in die tijd liet de Heer dat zien door Noach die een ark moet bouwen. En vandaag laat hij dat zien door wat Jezus Christus heeft gedaan. Door Golgotha. Doordat hij stierf voor onze zonden en ons de vergeving heeft gegeven. Dat we door hem geadopteerd zijn. Dat we nu zijn kinderen zijn. God is trouw. Hij is degene die werkt naar zijn toekomst. En ik zou je willen oproepen, ga naar Jezus toe. Schuil bij hem. En echt, het mag. Er staat in Johannes 6 een tekst waarvan ik zou willen dat iedere christen die uit het hoofd kent. Er staat dit, vers 37. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Als je bij Jezus komt, stuurt hij je niet weg. Dat belooft hij hier zelf. Johannes 6, vers 37. Ja, en dan kom je onder de indruk, hè? Dan kom je onder de indruk van zijn genade. Van de redding die je helemaal niet hebt verdiend. Maar die God jou wel geeft. De deur staat wijd open, hè? Er is hoop. Als je naar hem toekomt, stuurt hij je niet weg. En dan ziet God jou. Nee, eigenlijk moet ik zeggen, dan ziet God jou niet meer, maar dan ziet hij Jezus. Dan ziet hij al jouw gestuntel niet meer en al jouw geworstel, dat ziet hij dan niet meer. Al jouw zonde, die ziet hij niet meer. Ja, God heeft een ongelooflijke hekel aan het kwaad en aan mensen die anderen kwaad aandoen.
Maar hij laat mij hier ook weten dat er een einde komt aan al dat kwaad. Want God stelt grenzen. En dit vraagt ook, dit vraagt om onze bekering. Dit vraagt erom dat wij naar Jezus toe gaan. Maar als we naar hem toe gaan, dan stuurt hij je niet weg. Dan geeft hij je ook redding. Vroeger aan Noach en zijn gezin in de ark. Nu door het kruis aan iedereen die in hem gelooft. Hij is degene die alles nieuw maakt. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan in gebed met elkaar. Ik heb ook een aantal voorbedenpunten. Allereerst dit. Afgelopen vrijdag is plotseling overleden de broer van Brecht Penninga. Pier Poortinga is dat. Hij was predikant. Heeft ook op het Gomarus gewerkt. Hij is afgelopen vrijdag heel plotseling overleden. Ik geloof dat hij als predikant hier ook wel eens een keer of een aantal keren wel is voorgegaan. Hij is dus wel bekend ook hier in de gemeente. We zullen bidden voor Brecht en Benny. En we zullen ook bidden voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Verder is de vader van Gert en Anja Berends overleden. Wel een gezegende leeftijd, 90 jaar. En wat ook heel mooi is, hij is ook in alle rust overleden. Vertrouwend op God. We zullen ook voorbeden daarom doen voor Gert, Anja en voor de kinderen en kleinkinderen. We bidden ook voor onze zuster Nel Penninga. Vorige week is ook al voor haar gebeden. Ze heeft een hersenbloeding gehad in het ziekenhuis. Vorige week zondag had ze dat net gehad. Er is dankbaarheid dat ze niet een nieuwe bloeding heeft gekregen. Ze is nog wel erg vermoeid, ze kan niet veel. En we zullen bidden of de Heer ook herstel wil geven. En we zullen natuurlijk dan ook bidden voor haar man, Peter, en voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Ik ga voor in gebed. Heer in de hemel, als je dat bericht moet ontvangen uit je familie, dat je broer, je zwager plotseling is overleden, dan breekt je hart, dan weet je eigenlijk niet zo heel erg goed wat je moet zeggen. Het enige dat je dan kunt doen, dat is verdriet hebben, schuilen bij elkaar en ook schuilen bij u. En we bidden u, Heer, we bidden u voor Brecht en voor Benny. Voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Nu de broer van Brecht, Pier Poortinga, die we hier ook wel kennen in de gemeente, zo plotseling is overleden afgelopen vrijdag. We bidden u voor hen. Wilt u hen de troost geven die u geeft, altijd? Soms zien we dat niet. Soms dan wordt ons verstand en ons gevoel een beetje vertroebeld bij alles wat we meemaken. Maar u geeft altijd uitzicht. U bent de God die trouw is en de God die ook troost geeft. Heer, wilt u ze dat geven, ook als deze week de begrafenis plaatsvindt? Omringt u hen met uw liefde en met uw zorg. Heer, inderdaad, je kunt plotseling overlijden. Plotseling kun je door u worden geroepen. Het kan ook in alle rust gebeuren. Vertrouwend op u. En dat is wat er ook is gebeurd met de vader van Gert Berends. Schoonvader van Anja. Opa en overgrootvader van hun kinderen en hun kleinkinderen. Ja, hij werd 90 en dat is een gezegende leeftijd. Maar hier het gemis, dat is er. Het gemis, dat zal ook nog wel even een poosje duren. En we bidden u, Heer, wilt u zich ontfermen over heel de familie en in het bijzonder hier in deze gemeente over Gert en Anja en hun kinderen en kleinkinderen. Wilt u ook hen de troost geven die u altijd geeft? Ook als ze erom vragen, ontfermt u zich, Heer? Heer, we danken u dat het met onze zuster Nel Penninga toch alweer wat beter gaat, ook al is ze nog erg vermoeid en kan ze nog niet zo heel veel. Ze heeft geen nieuwe bloeding gekregen, daar zijn we u dankbaar voor. Wilt u, Heere God, herstel geven? Wilt u ook zijn met haar man, Peter? Met de kinderen en met de kleinkinderen? Wilt u hen ook uw liefde geven en uw zorg bij alles wat er hier verder op hun afkomt? Schokkende dingen, Heer, schokkende dingen in ons dagelijks leven. Het komt voor. Soms ben je daarop voorbereid en soms ook totaal niet. Dat geldt niet alleen voor ons persoonlijk leven, Heer. Dat geldt ook voor de situatie in de wereld. En u heeft ons als kerk opgedragen, bevolen, om te bidden voor de situatie in de wereld. We hoeven niet alleen gefocust te zijn op onze kring, maar we leven in uw wereld. En in uw wereld is van alles aan de hand. We zien het op het nieuws, we lezen ervan in de krant of we zien het wel op internet, alles wat er dan gebeurt, Israël, Gaza. En dan is er ook nog Oekraïne. En dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden in Afghanistan een paar weken geleden, waarbij ook duizenden doden zijn gevallen. Ach, dat zijn we al bijna weer vergeten. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. En vooral, wat we ook gezongen hebben, nadat we uw wet hadden gehoord, geef vrede. Eens zal er vrede zijn. Geeft u alstublieft ook vrede, Heer. Heer, we willen u vragen of u ons wilt bewaren voor gigagedrag. Voor de grote mond. Voor het overschatten van onszelf. Voor het overheersen van onze emoties. Het is natuurlijk heel goed als we emoties tonen. Dat is zelfs heel gezond. Maar zorg dat vooral de kwade emoties ons niet overheersen. Heer, geef dat we met respect omgaan met een ander. Wilt u alstublieft geven, Heer, dat we ook altijd weten, beseffen en ook ervaren dat u toch de God bent die trouw is. Trouw is aan uw wereld. Trouw is aan de kerk, aan uw eigen volk. Trouw is ook aan ons persoonlijk. Heer, en geef dat we naar u toe gaan. Niet alleen als we het echt niet meer zien zitten, ja dan natuurlijk ook, maar ook gewoon in ons dagelijks leven, dat we iedere dag de dag aan u opdragen en iedere dag ook met u eindigen. Heer, geef dat we naar u toe gaan, want u zult ons niet afwijzen. U zult ons niet wegjagen. En daar zijn we u heel dankbaar voor. Heer, wilt u verder deze zondag ook nog bij ons zijn? We weten het, het is uw dag. Wilt u daarom ook geven dat we deze dag verder ook doorbrengen op de manier zoals u dat van ons vraagt? Geeft u ons uw zorg deze week en uw liefde? Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Het is tijd voor de collecte, bestemd voor de kerk. U ziet hoe u het kunt overmaken. Dat kan digitaal, dat kan op de rekeningnummer. En er gaat natuurlijk ook wel zo'n zakje rond. U kunt het ook op verschillende manieren doen, beide of beide manieren. Moet u zelf maar zien. In ieder geval, de Heer zegene uw gaven. De kinderen van Fonkel die komen ook weer naar binnen. En als slotlied, en dat is ook tevens onze geloofsbelijdenis, gaan we zingen uit het Gereformeerd Kerkboek, gezang 161. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En namens die God mag ik u de zegen meegeven. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de verbondenheid met de Heilige Geest. Zij met u allemaal.